Heb je net een nieuwe medewerker aangenomen? Nemen twee anderen de benen? Ja, zo blijf je bezig. Het is alsof je constant achter de feiten aanloopt. Jij weet het stiekem al lang. In deze krappe arbeidsmarkt moet je opvallen om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit doe je met de software van Welder. Eén medewerkersapp voor de gehele employee journey. Zo zet je jouw medewerkers iedere dag centraal en ga jij die strijd op de arbeidsmarkt winnen. Bekijk alle mogelijkheden op welder.nl.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
De arbeidsmarkt zal de komende 20 jaar structureel krap zijn. Ja, laat dat nog maar even binnenzinken. De komende 20 jaar structureel krap. Dus niet even tijdelijk, conjunctureel, maar eigenlijk gewoon voorlopig heel lang. Werven en selecteren zoals je gewend was, werkt niet meer. Maar wat dan wel? Open hiring zou daar wel eens een oplossing voor kunnen zijn. Want ondanks de krapte staan er nog steeds veel mensen langs de zijlijn. Open hiring helpt werkgevers om organisaties inclusiever te maken door geen sollicitaties te voeren. Ja, laat dat ook nog maar even inhalen. Geen sollicitaties, maar de mensen gewoon aan te nemen. Huh? Aannemen zonder sollicitatie zonder selectie. Hoe werkt dat eigenlijk en werkt dat überhaupt wel? Nou, we hebben 3 gasten in de studio die je daar alles over kunnen vertellen. Rosanne Nachtegaal is de postdoc bij de Universiteit Utrecht. Kai Badhoorn is consultant bij Olympia Werkvertrouwen. En we zijn bijzonder blij dat Dirk Slabbekorn er is. Hij is supermarkt filiaalmanager en spreker. En hij heeft heel veel ervaring met het open hiring. Fijn dat je luistert, de People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Fijn dat je er allemaal zijn. Rosanne, Kai, Dirk. Rosanne, mag ik bij jou beginnen?
Ja.
Er gebeurt iets raars. Iedereen schreeuwt om mensen. Je kunt gewoon nergens meer lopen. Of er staat wel bij de horeca aan bord buiten. Of op vrachtwagen. Je ziet overal staan. Wij zoeken mensen. En toch staan er, bijvoorbeeld, dat is jouw vakgebied, veel mensen met een beperking, om iedereen maar even in die categorie te stoppen, nog langs de kant van de arbeidsmarkt. Hoe kan dat nou?
Ja, dat is precies waar ik mij mee bezighoud in mijn postdoc. Ik werk aan de Universiteit Utrecht. Ik bestudeer waarom nou wel of niet iemand met een beperking aannemen. En wat je ziet is dat er, ja, zodra iemand bijvoorbeeld zegt dat hij een beperking heeft, dat er gewoon heel veel vooroordelen zijn. Dus iemand kan het werk niet doen, iemand is niet productief, iemand gaat superveel geld kosten, ik moet allemaal accommodaties regelen. Of misschien weten mensen wel helemaal niet wat een beperking sowieso is. En daardoor
dat is natuurlijk ook een ingewikkelde term. Hè?
Ja, heel ingewikkeld. Ja. Het is denk ik niet binnen deze podcast te definiëren op dit moment. Maar er is in ieder geval iets extra's nodig dan binnen het werk om iemand te accommoderen, om het werk te doen, om het zomaar even nu te definiëren. Ja. Maar ja, het blijft gewoon een heel groot...
En zijn het dan die vooroordelen die zorgen dat zelfs met zoveel druk op de arbeidsmarkt nog steeds niet de sluizen opengaan?
Ja, want zelfs als je bijvoorbeeld hetzelfde cv stuurt, daar zijn allemaal onderzoeken naar gedaan, en je zet op één cv, joh, ik heb een beperking, en op het andere cv niet, zijn de cv's precies hetzelfde, heb je gewoon veel minder kans om uitgenodigd te worden voor het sollicitatiegesprek.
Ja, dat is heel verdrietig, maar... Ik zou nu denken, je mag blij zijn dat je überhaupt iemand hebt die bij je aanbelt en zegt, goh joh, ik zag die vrachtwagen rijden met wij zoeken monteurs, wij zoeken chauffeurs, wij zoeken weet ik veel wat dan ook. Dus iedereen die aanbelt is meegenomen. Maar zelfs dan?
Ja, zelfs dan blijft het nog een grote drempel. Dat klopt. En het is gewoon vaak dat een werkgever ook heel erg blijft denken vanuit de vacature. Dus we hebben deze 5 onderdelen die... Deze 5 dingen die iemand moet doen. En als je dan bijvoorbeeld 3 van die 5 kan, nou, dan ben je eigenlijk al afgewezen. Dus het is ook veel meer, denk ik, naar de mens toe gaan en veel meer vacatures omvormen naar wat een persoon bijvoorbeeld kan. Dan alleen maar denken van wat jij zelf bedacht hebt achter je laptop, dat het moet zijn.
Ja, want je zou ook kunnen denken, nu nog uitgaande van, dit is wat ik zoek, dit is mijn ideale mens die ik zoek, want dit is het werk wat ik heb. Dus er wordt natuurlijk heel erg vanuit het werk gedacht, tenminste waarvan we denken dat het werk is. En dan wordt het soort samengesteld en zeggen we, nou, dan noemen we dat dan een vacature tekst of een functieprofiel. Mm. Maar daar wordt dus nog steeds naar op zoek gegaan.
Ja.
Want ook daarvan zou je kunnen zeggen, ja, door die druk op de arbeidsmarkt, hopelijk zijn mensen ook ondertussen zover dat ze anders gaan nadenken over, ja, wie heb ik nodig? Welke mensen wil ik allemaal aan mijn organisatie toevoegen? Hoe zorg ik dat ik een afspiegeling ben van de samenleving? Nou, al dat soort vragen. Los van, ja, ik wil dat schaap met die 17 poten.
Ja, dat zou je denken. En het kan ook heel veel voordelen bijvoorbeeld bieden om iemand met een beperking aan te nemen binnen je organisatie. Maar werkgevers denken vaak toch nog van, die gaat mijn organisatie niet bieden wat ik nodig heb. Dus laat maar.
Nee.
Dan maar niet. Maar er zijn natuurlijk ook werkgevers die bijvoorbeeld aan job crafting of job carving doen. Dus bijvoorbeeld het laten maken van een functie door de werknemer. Of het pakken van taken van verschillende functies om weer een nieuwe functie te creëren.
Ja.
Dus dat gebeurt wel naast open hiring. Gebeurt zeker wel wat, maar niet genoeg om mensen met een beperking aan het werk te krijgen. Nee.
En kun je er iets over zeggen? Want we zijn hier al een tijdje mee bezig met z'n allen. Sterker nog,
ja.
Volgens mij ben ik ooit in 2000, dat is 23 jaar geleden, met een eerste campagne begonnen. Toen ik ooit nog eens een keer een communicatiebureau had. Over de beeldvorming rondom mensen met een beperking. Is het aan het veranderen? Wordt het beter? Zei hij hoopvol.
Ik heb niet het idee alsof het op dit moment heel veel beter wordt. Alhoewel ik geen cijfers daarover heb. Het is niet zo dat problemen heel ver opgelost zijn als het gaat om het aannemen van mensen met een beperking. Wat wel gebeurt is, als er meer mensen worden aangenomen, is dat door die ervaring de vooroordelen vaak wegvallen.
Oké, want dat zie je wel. Dus als er een werkgever is die dan eindelijk over die dam heen gaat en dan zegt, nou oké, ik ga het doen.
Ja.
Dan worden de ogen geopend.
Ja, ja. Dus het is echt onbekend maakt onbemind. Maar als iemand dan een positieve ervaring heeft met een persoon met een beperking en eigenlijk ziet, oh, die kan eigenlijk dit hartstikke goed. Of die heeft misschien alleen dit en dit nodig. En dan lukt het wel.
Ja.
Dan worden er ook vaak meer mensen met een beperking bijvoorbeeld aangenomen. Maar ja, dan moet er natuurlijk wel een soort van, dat heel veel gebeuren wil dat effect hebben. En veel werkgevers zeggen gewoon, nee, dit gaan wij sowieso niet doen.
Nee. Nee, en de meeste werkgevers zijn natuurlijk kleine werkgevers. Bij de hele grote heb je weer andere uitdagingen. Maar we hebben natuurlijk best wel veel werkgevers in Nederland. Waarvan de meeste gewoon in het MKB zitten. Waar, ja.
Ja, en dat kan
ook. Zo'n 10 mensen werken, geloof ik. Ja.
Ja, kan een voordeel en een nadeel zijn. Aan de ene kant, als bijvoorbeeld bij een kleine werkgever er een baas is die bijvoorbeeld een neef heeft met autisme of zo. Dan is het vaak van, oh ja, ja, ik herken dit en ik wil graag mensen een kans geven. Dus dat kan ook motiverend werken. Maar het kan ook heel lastig zijn, want je hebt allemaal regels, administratie. Gaat het veel geld kosten? Wat zijn dan de gevolgen? Kan ik die wel dragen? Dus het kan ook heel spannend zijn als kleine werkgever.
Ja. Kan jij werken bij Olympia? Mm-hmm. We kennen Olympia als een uitzendbureau. Wat ongetwijfeld een verouderde term is. Want jullie doen natuurlijk ondertussen veel meer.
Ja.
Kiezen jullie er bewust voor om je zeker ook in deze arbeidsmarkt te richten op andere doelgroepen dan maar de mensen die morgen gelijk ergens passen, omdat ze alsof het lijkt alsof ze precies kunnen wat er nodig is?
Ja, deels noemen we dat inderdaad. We moeten creatief zijn in omdat we ook merken natuurlijk dat er steeds minder reacties op de vacatures zijn die we open hebben staan. En daardoor moeten we verder kijken dan dat we gewend zijn, denk ik. In het team waar ik werk, daar houden we ons eigenlijk alleen maar bezig met onbenut arbeidspotentieel, zoals wij dat noemen. En daar, dat zit echt in ons DNA. Dus wij zijn eigenlijk een apart team binnen Olympia die hier ons altijd mee bezighouden. En
het is best veel, hè, het onbenutte arbeidspotentieel. Want we hadden het net even met Rosanna natuurlijk over mensen met een beperking. Nou ja, dan is het altijd de vraag, wie past er nou precies in dat vakje?
Ja.
Waarbij we urenlang kunnen discussiëren waarom we überhaupt een vakje hebben.
Mm-hmm.
Maar hier gaat het bijvoorbeeld ook over iedereen die wel zou willen werken, maar die gewoon niet werkt. Huismannen, huismannen, huisvrouwen, de niet-uitkeringsgerechten, de nuggers. Ja, weer zo'n leuk vakje.
Ja, nee, klopt. Asielzoekers, je ziet natuurlijk de Oekraïners die met open armen ontvangen zijn. En de asielzoekers die blijven allemaal nog aan de kant staan. Of in ieder geval, waar de Oekraïners in grote getalen aangenomen werden, is dat hier bij die doelgroep niet zo. Dus daar houden we ons mee bezig. En ja, ik schrik er echt nog steeds van hoeveel mensen ik op banenmarkten of op evenementen keer op keer blijf tegenkomen.
Yeah.
Waarvan ik echt weet, jij zou echt wel aan de slag moeten kunnen. Maar op basis van jouw cv word je zeker afgewezen. Omdat mensen gewoon nog daar op een hele starre manier naar kijken.
Ja.
Dus dat is wel echt een uitdaging. En ja, daar houden we ons heel erg veel mee.
Dus ik hoor jou ook zeggen, eigenlijk kan je die selectieprocedure die we ooit eens een keer met elkaar bedacht hebben. Hè, dat vergeten we nog altijd. Dat vind ik altijd zo interessant in organisaties. Heel veel van de dingen die we doen, die heeft ooit iemand bedacht. Omdat hij dacht dat het handig was. Ja. Hè? Zo'n selectieprocedure is daar één van. En op een of andere maffe manier heeft bijna iedereen dat overgenomen. Van zo naar Dirk, want die doet het heel anders. Welke rol speelt dat volgens jou, Rosanna? Kom je dat tegen in jouw onderzoek dat die funnel methodiek, hè? Dus we gooien een net uit en dan halen we dan een heleboel cv's op. Volgens mij wordt er ook in dat soort taal gesproken door recruiters. En dan gaan ze door een soort wasstraten heen waarbij er steeds mensen afvallen en dan houden we er een paar over. Een soort idols, moet je mij horen. Een soort The Voice, dat mag ook niet meer zeggen. Nou ja, een soort talentenjacht waarbij er één winnaar is.
Ja.
Per definitie niet inclusief, zou je zeggen.
Ja, dat klopt. Er zitten in meerdere fasen van het selectieproces, ja, komt gewoon heel veel bias naar voren. Dus inderdaad, als je bijvoorbeeld zegt dat je een beperking hebt, nou, er zijn allemaal meta-analyses over geweest, dan heb je al 41% minder kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Alleen maar doordat je zegt, ik heb een beperking. En dan heb je natuurlijk ook nog een sollicitatiegesprek. Daar zit vaak helemaal geen structuur of iets dergelijks in.
Het is gewoon gebabbel vaak, hè?
Ja.
Vaak is het gewoon gebabbel.
Dus dat verschilt ook best wel per persoon. Welke vragen er bijvoorbeeld gesteld worden. Of iemand zich daar comfortabel bij voelt. En daardoor worden mensen dan zelfs als ze al door die cv-fase komen, vaak dus alsnog in afgewezen.
Ja.
En dat is natuurlijk heel erg jammer als iemand wel de baan kan en wil doen. En daar ook zelf heel veel geluk uit kan halen. Ja.
Ja. Ja, dat is wel bijzonder. Hè? Ik vraag me af of de gemiddelde organisatie zich dat nou eigenlijk beseffen. Dat nu gebeurt, zal het niet zoveel meer gebeuren. Maar als je, laten we zeggen, 50 reacties krijgt. En dan stel je dus 49 mensen teleur. Zijn jullie zelf wel eens afgewezen voor een baan? Nee, Dirk niet. Nee?
Ja.
Ja? Hoe voelde dat, Rosanne?
Ja, vervelend.
Ja, toch? Dat is gewoon ongelooflijk rot, toch?
Ja,
ja, je reageert niet voor niks. Je reageert niet omdat je er geen zin in hebt. Nee, ja, stom is dat, hè? Ja. Ja, eigenlijk is dat raar dat we het ooit zo georganiseerd hebben. Dirk, voordat we gaan praten over hoe we het dan met elkaar anders zouden kunnen doen. Maar jij gelooft dat het anders moet. Dus bij jou zit er echt een geloof achter. Vertel daar eens over. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, misschien moet ik het daarbij laten. Want jij gebruikt hele andere woorden dan die ik normaal zou gebruiken.
Helemaal goed. Nou, ik neem jullie dan eerst mee naar 14 jaar geleden. Een vrijdagmiddag. Ik hield een persoon aan wegens winkeldiefstal. En kwam bij in het ziekenhuis. Toen ik bijkwam.
Jij kwam bij in het ziekenhuis?
Ja.
Oké, jeetje.
Ik heb bij een handgemeen toen ik kreeg één klap op mijn hoofd. En ik liep een hersenkneuzing op. En toen ik bijkwam in het ziekenhuis, toen werd ik door mijn vrouw omschreven als een kind van een jaar of 5, 6. En ik heb heel lang moeten revalideren om te worden wie ik nu ben. Of ik de oude ben geworden, weet ik niet. Ik hoop het niet. En in die periode liep ik eigenlijk vast. En ik was vooral heel boos. Hoe durf je dit te doen? Hoe durf je mij te slaan? Jij was toch al fout? En langzaam maar zeker liep ik daar zo vast in dat ik denk, ja, als dit het is, dan maar niet. Tot het moment dat ik merkte dat tussen die boze momenten ook hele mooie momenten zaten. En dat waren de meest onverwachte momenten. Soms op straat, soms in de metro of waar dan ook. Onverwachte ontmoetingen die gaven me zoveel energie. Dat hielp me ook om weer licht te zien, terwijl ik daarvoor vooral heel erg negatief en donker was. En langzaam maar zeker besefte ik dat de manier waarop ik naar mensen keek bepaalde welke emotie dat bij mij opriep. Bepaalde hoeveel energie ik van hen kreeg. En met die leergang ben ik dus eigenlijk weer aan de slag gegaan. En toen kwam ik dus tot de conclusie dat als we het hebben over het mensbeeld van ieder mens is fantastisch. En we leggen dat naast hoe we met elkaar omgaan. Dan zie je dat eigenlijk haaks op elkaar staat. Want mensen komen binnen, zijn volop enthousiast. Die willen bij je werken, noem maar op. En wat ga jij dan doen? Ja, jij wel, jij niet. wie ben ik om te kiezen tussen mensen?
En dat vind ik heel mooi. Maar even terug. Er gebeurt iets waarbij je in aanraking komt met de zwarte kant van het leven. Iemand heeft je geweld aangedaan, letterlijk. En dat draait dan om naar juist een heel positief mensbeeld.
Klopt. Ja, dat klopt.
En dat zal niet van de een op de andere dag zijn gegaan, denk ik.
Nee, dat heeft maanden geduurd. Ja. Alleen ik besef nu dat de persoon die mij dit toen aangedaan heeft, of die uitgehaald heeft, die had een ander belang dan ik. En ik begrijp het belang niet. Ik heb hem nooit gesproken, dus ik zal het belang ook waarschijnlijk nooit begrijpen.
Ja.
Als ik dat belang had begrepen, had ik ook zijn keuze begrepen om uit te halen. En ben ik het ermee eens? Vind ik dat we zo met elkaar om moeten gaan? Nou, het lijkt me voor zich spreken dat dat niet zo is. Maar kan ik dan begrip hebben voor de situatie van de ander? Jazeker. En eigenlijk dus het inzicht in de andere persoon zorgt er eigenlijk voor dat je per definitie mild wordt. De ander beter begrijpt, maar ook in verbinding kan komen met de mens achter alle formele rollen. En als filiaalmanager of als verantwoordelijke voor een bedrijf, leerde ik dus dat in verbinding staan met de collega's, in verbinding staan eigenlijk met het mens achter de collega, essentieel was. En daar ben ik mee begonnen.
En een van de dingen die jou dus daar, waarvan je dacht, ja, maar dat klopt dus niet meer, als je zo naar mensen kijkt. Met veel liefde, tenminste, ik kan het niet anders omschrijven als je open staat en compassie hebt voor je medemensen, zelfs voor degene die een tik op je kop heeft gegeven, dat is volgens mij gewoon liefde. Dan keek jij dus naar die selectieprocedure die we net besproken, die ooit eens een keer iemand bedacht heeft. En toen dat was een van de dingen waarvan jij dacht, dat klopt gewoon niet.
Absoluut.
Want ik moet inderdaad, ik moet kiezen, wie ben ik? Was het dan ook het verdriet wat je anderen aandoet, omdat je zegt, ja, jij dus niet? Een soort afwijzing?
Nou, ik denk dat wij goed bedoeld met sommige processen de verkeerde dingen doen. Dus ik ben opgevoed, en dan heb ik het dus over binnen mijn werk, met, ja, je gaat, hè, je hebt een 2 ogen, 4 ogen, 6 ogen principe, ronde 1, ronde 2, ronde 3. Het is continu gebaseerd op het uitsluiten van mensen. Wij zeggen dat is op basis van uitsluiten van kwaliteiten, maar je kan op basis van zo'n sumier contact nooit iemand leren kennen, nooit de kwaliteiten echt meten. Dus persoonlijke voorkeur, in positieve of in negatieve zin, waren altijd de basis voor de beslissing die erachter lag. En dan moet je dus ook gaan kijken, ja, hoe kunnen we dus zo'n manier van mensen aannemen, of beter gezegd mensen uitsluiten, overeind houden, terwijl je gegarandeerd weet, hey, gefeliciteerd, ik heb er 1 binnengelaten, maar eigenlijk het bewustzijn, wacht even, maar al die andere mensen heb ik op wat voor manier dan ook schade toegebracht.
Ja.
En de ene stapt daar makkelijk overheen. En dat noemen we dan, hè, je moet weerbaar zijn en veerkrachtig zijn, noem maar op.
Ja,
maar
dat is het leven.
Wie ben jij, ja, om te beslissen over een ander? Wat zou er gebeuren als ik diezelfde stappen zou nemen als het gaat over jouw partner? Over je kinderen? En daarom denk ik ook, hè, dat je alles in het leven moet doen met in het achterhoofd, ik doe dit voor degene van wie ik het meeste houd, op het moment dat hij of zij het meest kwetsbaar is.
Nou, daar gaan we zo over verder praten. Hoe je dat dan ook in de praktijk kan brengen. En dan gaan we kijken naar wat open hiring. Want dat was de belofte die we aan het begin gedaan hebben. Nou, eigenlijk is. Want dat is een soort van, ja, laten we zeggen, manifestatie van dit prachtige verhaal van Dirk. En dat hoor je zo.
Prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Rosanne Nachtegaal van Universiteit Utrecht. Kai Badhoorn van Olympia. Dat is lekker de kortste weg. En Dirk Slabbekorn is de gast die je net hoorde. Waarvan we volgens mij allemaal nog een beetje ondersteboven zijn van zijn verhaal. Maar Dirk, dat zal je wel vaker horen ongetwijfeld. We gaan het hebben over open hiring. Ik denk dat ik bij Kai ga beginnen. Kai, want jij helpt andere bedrijven daar volgens mij ook mee. Hè?
Ja, klopt.
Wat is het?
Open hiring is eigenlijk een... Ja, het komt uit Amerika. Daar is een koekjesfabriek. En daar hebben ze gezegd, wij hebben werk. En daarmee gaan we koekjes maken. En ze hebben gezegd, we gaan daar werken op basis. Voor iedereen hebben we werk. En we gaan op basis van first come, first serve, gaan we daar banen geven. Dus iemand komt binnen en die zegt, ik heb werk nodig. En ze gaan kijken of ze dat kunnen regelen. Nu heb je natuurlijk bepaalde capaciteiten, dus niet iedereen kan op dezelfde dag beginnen. Maar zo is dat begonnen. En
ja, dus de basis is, op het moment dat, ze hebben dan volgens mij een lijstje liggen, hè, dan schrijf je je naam op. Ja. Dus je komt binnen en je zegt, nou, ik wil je wel werken. Ze zeggen, nou, ja, we hebben nu geen werk, maar schrijf je naam maar op.
Ja.
En op het moment dat ze werk hebben, dan bellen ze de bovenste.
Klopt.
Dan zeggen ze, joh, we hebben werk. Ja. Kijk, heb je morgen tijd? Dat dan klopt. Komen ze en dan heb je een baan.
Ja, ja, dat is in principe...
Klinkt redelijk eenvoudig, hè?
Ja, zo eenvoudig is het ook. En je kan wel zeggen van, in sommige gevallen heb je een bepaalde eis. Bijvoorbeeld, je gaat met vertrouwelijke gegevens om. Dus dan zou je wel een VOG kunnen aanvragen. Maar ja, je wil het eigenlijk zo drempelloos mogelijk laagdrempelig hebben. Ja, dus dat is het principe. En wat wij doen is wij helpen mensen of bedrijven daarbij om te kijken hoe kunnen zij dat inzetten. Dus ja, we hebben daar via Open Hiring, een stichting, hebben we training mee gevolgd om ervoor te zorgen dat we dit bij andere bedrijven kunnen inrichten. Dus met die wachtlijst. En hoe zorg je ervoor dat je het ook inricht? Hè? Als iemand gaat beginnen, hoe ga je daar dan mee om? Hoe ga je mensen een rondleiding geven dat ze in ieder geval een goede indruk hebben van het werk? Om daarna ook zelf te kunnen kiezen, ik wil dit werk doen of ik wil dit werk niet doen. Want je gaat er wel vanuit dat het echt op intrinsieke motivatie...
Ja, want die is wel interessant. Hè? Een van de gedachten daarachter is volgens mij ook dat de mensen die bij je willen werken, dat die een beeld hebben van... Wat is dit voor organisatie? Mm-hmm. Vind ik dat leuk? Zou ik dat kunnen? Zodat ze zelf een afgewogen keuze maken van ik wil hier werken. En daar vertrouw je vervolgens op.
Ja, je gaat ervan uit ook, je laat mensen langskomen. Dat is in principe het principe dat mensen echt fysiek langskomen zelf. Dan kun je ook direct zien dat mensen echt intrinsiek gemotiveerd zijn. En daar kunnen komen. En dat je daar op die manier dat mensen op basis van het beeld wat jij ze geeft, die keuze zelf gaan maken. En je ziet ook dat heel veel mensen onderschatten zich eerder dan dat ze zichzelf overschatten. Waarmee je dus ook eigenlijk die natuurlijke selectie heb je op die manier, laat je bij de mens zelf.
Ja. Sterker nog, je moet eigenlijk mensen die langskomen van jij denkt van, goh, ik denk dat jij het wel zou kunnen, die zou je zelfs wel een beetje mogen stimuleren.
Ik denk eerder dat zo is. Nu denk ik wel, als je zelf de keuze maakt om daar te komen, je hebt die stap gezet, dan denk ik dat de keuze maken om dat uiteindelijk te doen wel kleiner is. Maar inderdaad, ik denk eerder dat je mensen moet activeren dan of stimuleren dan dat ze dat dan dat je ineens iemand fout hebt binnengehaald, bij wijze van spreken.
En nou kan ik me voorstellen dat als je hier naar aan het luisteren bent, onze fijne luisteraars, en die zitten nu te denken, en die denken, die hebben 400.000 vragen. Want het principe is te simpel voor woorden.
Ja.
Er komt iemand. En dat is, je gaat ervan uit. Mm-hmm. Iemand heeft de afweging gemaakt. Die denkt, nou, ik denk dat het wel kan.
Ja.
En dan leg je de verantwoordelijkheid bij de sollicitant. Om maar even plat te zeggen neer. Om te bedenken, ik kan dat. Ja. En diegene heeft dan een baan.
Ja.
En dan denkt iedereen, dat kan niet goed gaan.
Nee,
dat gaat natuurlijk mis. Toch?
Ja.
Want we hebben niet geselecteerd. We hebben niet de beste.
Ja, dit is... dat is natuurlijk een soort schijnveiligheid die je daarmee creëert door de sollicitatiegesprekken die je voert. Maar de reacties die je krijgt zijn, god, nou, dan zal ik vast alle criminelen wel bij mij solliciteren of binnenkomen. Ik zet zo de deur open van de gevangenis, komen ze zo als ze vrijgelaten worden direct bij mij op de werkvloer. Dat is wel, dat zijn wel reacties die je krijgt.
Ja.
En
wat zijn de ervaringen?
Nou, de ervaringen zijn dat de mensen die... Ja, je haalt dezelfde mensen binnen als in ieder geval, je haalt minstens dezelfde mensen binnen als die je ook normaal via je sollicitatiegesprekken binnenhaalt. Ik zie ook wel echt veel voordelen. Ik zie ook wel reacties van mensen die starten dat zij, wat dat betreft, voordat zij op deze manier binnenkwamen, echt wel wat pessimistisch keken naar hun kansen op de arbeidsmarkt.
Ja.
En op deze manier wel weer echt denken van, goh, ik kan iets betekenen voor een bedrijf, voor de wereld, noem maar op. Dus ja, je ziet dat de mensen die je binnenhaalt ook nog wel vaak heel dankbaar zijn.
Ja, je kan een recruiter gewoon weer normaal werk laten doen, toch? Die heb je niet meer nodig. Dat is wel interessant.
Nee. Ja, zo mooi.
Rosanne, jij kent het fenomeen, toch? Open hiring. Wordt er nou ook een beetje onderzoek naar gedaan? Dit zijn de ervaringen van de werkvloer die Kai natuurlijk zelf heeft bij de bedrijven waar die rondloopt.
Ja.
Weet jij of er al interessante wetenschappelijke studies worden gedaan? Of is het nog te vroeg?
Ik heb wel ergens gelezen dat inderdaad de effecten niet slecht zijn, zoals je ook al uit je eigen ervaring benoemt. Maar ik denk dat er wel veel meer onderzoek nodig is om echt een conclusie te kunnen trekken.
Ja.
Want je wil natuurlijk niet één onderzoek, maar je wil een hele hoop onderzoeken uit heel veel verschillende contexten.
Ja.
Dus ja, we moeten vooral denk ik experimenteren en connectie leggen met de wetenschap daarbij.
Ja, je hebt natuurlijk gekeken naar wat die drempels zeg maar zijn in de arbeidsmarkt. Dit haalt ze weg, toch? Zou je kunnen zeggen.
Ja, ja, op een bepaalde manier wel. Als, ja. als dit ook toegankelijk is dan voor een hele grote groep. Hè? Welke taal is dit geschreven? Kunnen bijvoorbeeld blinde mensen ook op deze websites komen? Weten we dan sowieso dat het bestaat? Dat denk ik wel zijn bepaalde voorwaarden. En is dit ook voor heel veel functies iets wat bedrijven in willen en kunnen zetten? Of maar voor sommige functies? Dus ik denk dat het zeker wat drempels weg kan halen. Maar dat er misschien ook nog wel wat te doen is daar.
Ja. Dirk, jij doet het, hè?
Dat klopt. Ja, ik wil eerst nog even reageren op onderzoeken. Volgens mij is er heel veel onderzoek gedaan. Waarom we allemaal over zouden moeten gaan naar open hiring. En dat is namelijk, ieder onderzoek komt naar voren. Dat er structureel allerlei groepen mensen worden uitgesloten op de arbeidsmarkt.
Ja, daar is heel veel onderzoek naar gedaan.
Nou ja, ja precies.
Dat dus weten we.
Ik zou vooral niet te lang wachten op weer een hele reeks onderzoeken. Maar ga het doen. Hoe wil je dat we met elkaar omgaan? Dat is volgens mij wat hier veel meer onder ligt. Waarbij er natuurlijk allerlei methodes en technieken zijn. Maar weet je, wat is de reden om niet te starten? Dat zou eigenlijk de vraag moeten zijn. En niet wachten tot er misschien over 3 jaar een compleet palet aan onderzoeken ligt.
Nou, ik denk dat is wel interessant, Dirk. Want ik ben een believer. Hè, dus ik, ja, mij heb je al. Maar had je 8 jaar geleden ook al. Maar als ik de pet opzet van iemand die dit voor het eerst hoort. En die dit voor het eerst zou moeten gaan doen. En die gewend is om volgens die ouderwetse, zeg ik maar even. Maar de traditionele structuur van poging tot zekerheid. Van we nemen de beste aan. Die vindt dit doodeng. Denk, ja, het moet alle zekerheid die ik dacht te hebben. Die moet ik loslaten.
Terecht. En er zijn 2 dingen. Op het moment dat je struikelt op straat, is er altijd iemand die voor je die je opraapt. Hè, er zijn maar weinig mensen die na drie dagen nog op straat liggen. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant, kijk naar het huidige proces. En daarin zie je ook gewoon faalkosten. Daarin zie je ook gewoon mensen waarvan je dacht, dit is de persoon die ik hebben moet, die na een week, een maand of 2 jaar je zwaar teleurstelt.
Ja, dus voor mij is het al 25%, hè, die binnen de eerste maand denkt, nou, dit gaat me niet worden.
Daarom. En wat we dus, kijk, het is niet een wondermiddel. En zo moeten we het ook niet inzetten. Hoe het in mijn beleving zou moeten geplaatst worden is, joh, zo willen we gewoon met elkaar omgaan.
Ja.
We willen niet meer uitsluiten. We willen mensen binnenhalen. En wat je dus ziet is dat er, en we hebben het nu heel erg spitsen toe op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, jongens, hebben we dat niet allemaal? We zijn allemaal mensen die bepaalde dingen goed kunnen en bepaalde dingen minder goed kunnen. En wat we volgens mij met z'n allen moeten doen, is zorgen dat we de juiste persoon op de juiste plek krijgen. En natuurlijk is dat voor de ene persoon een grotere uitdaging. Maar dan mogen we super dankbaar zijn dat er allerlei regelingen en ondersteuningsmaatregelen zijn. Maar misschien moeten we stoppen met, nou ja, inderdaad, hè, je noemde het schaap met de 17 poten. Maar ik zou 5 is al een redelijk uniek fenomeen.
Ja. Dat is al een afwijking.
Dat is al, ja. Ja, maar die zijn er ook niet. Of misschien zijn we dat wel allemaal. Alleen het enige wat we hoeven te doen is de talenten van deze, van alle mensen koppelen aan de baan waar hij of zij tot z'n recht komt.
Ja. Nou doe jij het, hè? Dus, maar neem ons eens even mee. Dus je hebt een nieuw iemand nodig binnen je. Doe eens even, want iedereen zit er gaan uit te denken, ja, tuurlijk voor vakvullers, kan allemaal prima. Maar nu neem eens even een functie binnen jouw filiale waarvan je niet zo snel zou zeggen, oh ja, dat kun je wel met open hiring doen.
Nee, het bijzondere is, sinds dat ik gestart ben met open hiring, heb ik nooit meer andere vacatures gehad. Omdat namelijk de groep mensen die doorstroomt zo groot is, dat ik eigenlijk alle functies in kan vullen. En het mooie van de branche waar ik in zit, is dat het voor heel veel mensen een startbaan is. En vervolgens, het enige wat ik hoef te doen, is te laten zien dat het ook een geweldige baan is. Waardoor ze hun leven lang, of in ieder geval een deel van hun leven besteden om daar succesvol in te zijn. Dus het is
het is ook jouw talentenpool.
Zeker weten, ja. Maar het is niet alleen maar zo dat je zegt, nou, ik heb de manier van aannemen veranderd. Wat we gedaan hebben is, we zijn met elkaar op een andere manier naar elkaar gaan kijken. En dat is de basis voor een andere werkwijze. En dat is ook een basis voor een langere verblijfstijd. Het is een basis voor hogere medewerktevredenheidsonderzoek. Dus het gaat eigenlijk helemaal niet over een selectieproces of een uitsluitingsproces. Het gaat gewoon over, hey, ik ik, we gaan samen.
Maar zeg je dan ook, als je nu op jouw bedrijf, die misschien nog erg is van de functies en de structuren en de beoordelingen en nou ja, zeg maar alle dingen waarvan jij zegt, ja jongens, we moeten anders naar mensen gaan kijken. Als je dat nog hebt en je plakt daar open hiring op, dan is het een soort van, of een vlag op een modderschuit of andersom. Daar moet je misschien wel mee oppassen. Je moet ergens anders beginnen, hoor ik jou zeggen.
Ja. Kijk, het begint per definitie met een mensbeeld. Wat ik wel geleerd heb, met name in de eerste fase, is dat open hiring vraagt in eerste instantie iets om naar jezelf te kijken en naar je bedrijf te kijken. Welke sfeer hangt er? Welke omgangsvormen zijn er? Welke dingen vinden we normaal? Welke dingen niet? En dat hebben we in eerste instantie met elkaar gedefinieerd. Van, hey, wat vinden we nu normaal? En we hebben natuurlijk bedrijfsreglementen, noem maar op. Zijn die afdoende? Zijn we concreet genoeg naar elkaar over grenzen of over het aanspreken? En een van de dingen die je vaak ziet, die beschermd worden door het traditionele selectiebeleid, is dat mensen een sfeer creëren, al dan niet positief, binnen een bedrijf, door vooral heel erg op elkaar gelijkende mensen aan te nemen. En dat is iets waar ik, ja, wat ik wel jammer vind. Kijk, in een team waar iemand niet in past, dat team faalt, niet de individu. Kijk, natuurlijk als ze wangedrag, noem maar op, spreek voor zich. Maar dat is niet de heersende gedachtegoed.
Ja.
Dus in een team zou iedereen moeten passen, altijd.
Ja. En merk jij dan dat, want we zijn aan het begin van de uitzending, zijn we begonnen bij krappe arbeidsmarkt. Nog steeds veel mensen die geen toegang hebben tot die arbeidsmarkt. Dat is, volgens mij heeft Rino Kan dat ooit gezegd, dat is een soort sluimerend onrecht in onze maatschappij waar eigenlijk niemand zich echt heel druk over maakt. Merk jij dan nu door dat je anders naar, dat jullie anders naar mensen zijn gaan kijken en dat je die open hiring toepast, dat er andere mensen aanbellen? Dat je als vanzelf een soort van divers wordt, dat er mensen met een beperking, een rot term, maar dat iedereen voor de deur staat?
Nou, of het andere mensen zijn, weet ik niet. Want dat, ik doe het nu. Ik weet niet hoe het was geweest als ik het niet had gedaan. Wat ik wel weet, is dat ik een geweldig team heb. Er werd net iets gezegd, bijvoorbeeld over mensen met een detentieverleden. Kijk, volgens mij is ons strafrechtssysteem zo georganiseerd dat als je iets doet wat niet mag, dat je daar een straf voor krijgt en dat je daarna in principe weer,
dan ben je, ja, je paid your dues.
Ja, klopt. En daarnaast moeten we dan de vraag stellen, vinden we het oké dat we als arbeidsmarkt deze mensen levenslang geven? Dus ook dat, ja, ik bedoel, uiteindelijk de meeste mensen die dingen doen die niet oké zijn, dat zijn niet de mensen die veroordeeld zijn, maar dat zijn de mensen die er al langdurig mee wegkomen. dus die heb je misschien wel in je team, maar die hebben geen veroordeling achter hun naam. Ja. Dus het is vooral een andere manier van kijken naar mensen, waarbij dingen die niet oké zijn wel aangepakt moeten worden, want anders krijg je een soort anarchie. Dus het is niet de bedoeling dat je zegt, nou, we doen maar wat waar we zin in hebben. Normen en regels zijn er om juist een veilige en een fijne werkomgeving op lange termijn te creëren.
Ja. Rosanna?
Ja, ik vind het wel heel interessant wat je zegt, ook over de redenen om het wel te doen. Inderdaad, er wordt superveel gediscrimineerd en er is al inderdaad heel veel onderzoek over. Ik denk dat als ik je zo hoor, dat het wel belangrijk is dat die twee dingen, dus het mensbeeld en het open hiring, samengaan. Dus dat we misschien niet alleen het proces moeten veranderen, maar ook moeten zorgen dat de mensen die dan aangenomen worden in een organisatie terechtkomen waar in er inderdaad open gereageerd wordt op misschien verschillen of accommodaties die iemand nodig heeft. Want het komt ook wel eens voor dat bijvoorbeeld iemand met een beperking wordt geplaatst in een organisatie waarbij, ja, de organisatie of de mensen daarin het eigenlijk niet echt willen. En dan kan het wel eens een negatieve ervaring voor die persoon met zich meebrengen. Dus ik denk dat die twee dingen, het mensbeeld en het open hiring, dat samen moet gaan.
Nou, zeker weten. Ik gun ook vooral de mensen die nu niet gedefinieerd worden als iemand met beperking ook een ander mensbeeld. Want we hebben allemaal in ons leven fasen of momenten of dagen dat het niet goed met je gaat. En hoe gaaf is het dan dat je als werkgever er bent voor de mens achter de collega. Waarom? Omdat dat ziekteverzuim. Hè? Dus dat kunnen we praktisch allemaal berekenen. Maar het gaat gewoon uiteindelijk om, hoe wil je dat ik met jou omga als het met jou niet zo goed gaat?
Ja.
Dus dat mensbeeld is nog belangrijker dan de selectieprocedure.
Kai?
Ja, ik denk ook dat wij zien dat ook wel uit onze ervaring. Dat de bedrijven waar ze het echt doen om de maatschappij te helpen, om mensen ook verder te helpen. Daarbij zie je ook dat de waarde rondom open hiring, dat werkt echt. En als je ziet dat mensen het doen omdat zij toevallig een heel groot gat hebben en er komt een piek aan tegen de kerst bijvoorbeeld. En je gaat erin zeggen, goh, laten we open hiring inzetten. Dan aan het einde van die piek gaan mensen er weer allemaal uit. En dan ja, zie je dat het niet om de juiste reden
gaat. Dan wordt het een trucje.
Dan is het echt een trucje. En ja. Dat is, ja, op de korte termijn kan het helpen, maar op de lange termijn werkt dat echt averechts.
Nee, nou reden te meer om het zo te hebben over, stel je nou voor dat je hier echt mee aan de slag wil. Hè, dus de twee dingen volgens mij die naar voren zijn gekomen. Hoe kijken we naar mensen in de organisatie? Hoe willen we eigenlijk met elkaar omgaan? Hoe werken we dan? Hoe ziet onze voordeur er dan uit? En nou, hoe je dat kan veranderen. Dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Rosanne Nachtegaal, Kai Badhoorn en Dirk Slabbekorn. We zeggen niet eens meer waar ze werken, want we zijn een team geworden in dit uurtje People Power. Waar we aan het laatste onderdeel zijn toegekomen. En dan proberen we het altijd praktisch te maken. Want ja, als niemand wat doet, dan gebeurt er niks. Dus we moeten in actie komen. Ja, hoe? We zijn bij het hoe aanbeland. En Dirk, ik wil eigenlijk bij jou beginnen. Want volgens mij weet ik ongeveer wat jij als eerste gaat zeggen. Je bent aan het luisteren. Je denkt, ja, ik in mijn team of ik in mijn bedrijf of in mijn organisatie. Ja, het moet anders. Ik ben geïnspireerd geraakt door de verhalen. Waar gaan we beginnen?
Begin er gewoon mee. Dat is het allerbelangrijkste. Dus zo ben ik ook gestart. En ik kan je ook vertellen, in eerste instantie liep het niet. Toen leerde ik dus eigenlijk dat waar ik dacht dat processen, procedures, regel en speelveld heel erg duidelijk waren. Nou, dat was dus niet het geval. En dat hebben we ook echt een belangrijk onderdeel gemaakt van het eerste gesprek, het welkomstgesprek. Dat we zeggen, oké, je bent van harte welkom als mens, maar je komt terecht in dit speelveld waarin je dit mag. Ontdek jezelf, maak de fouten die je nodig hebt om de beste te worden. Maar dit zijn geen fouten, maar dat is ongewenst gedrag en dat accepteren we niet.
Ja.
Daar ben ik toen mee gestart. En dat is echt een vast onderdeel geworden. Dus proces en procedure, moet allebei op 100% staan. Dus wat er ook gebeurt als mens, verlies je nooit aan waarde. Maar dat betekent niet dat we op de proces- en procedure kant niets van je eisen. Ja. Nou, je hoort al, eigenlijk heb ik het helemaal niet over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een beperking. En omdat simpelweg, het is gewoon de manier waarop iedereen binnenkomt.
En ook hierin laat je dus, eigenlijk zeg je, je bent welkom om mee te spelen. Ik zit een beetje in de metafoor van een spel doen. Er zijn ook altijd regels en er zijn dingen die je wel en niet mag. Daar ben je heel duidelijk over. En dan geef je ook aan, dit mag wel, dit mag niet. En datgene wat niet mag, ja, als je het wel doet, dan heeft het ook consequenties. Zeker. Nou, nogal logisch. Maar vervolgens laat je het aan de ander, in dit geval dus degene die bij jou aan tafel zit, om dan te beslissen, ja, dat past bij me, daar voel ik me goed, dat wil ik aangaan. En dan, ja, dan heeft hij een baan.
Ja,
klopt. Zij of hij.
Ja. En dan is het gewoon aan de slag. En dan meestal werkt het. En als het niet werkt, dan is het heel vervelend. Maar kun je ook elkaar recht in de ogen kijken en zeggen, jongens, luister, dit past je niet. Nou, dan zijn er ook momenten dat ik zelfs help. Van, joh, misschien past dit je wel. Of noem maar op, dat ik doorgeleid naar een andere werkgever. Maar eigenlijk, ja, zo. Het is ook geen hogere wiskunde.
Ja, dat is altijd fijn als mensen die het al doen vertellen. Dan denk je, het klinkt heel eenvoudig. Ja. Kan je die toegang, want dat open hiring gaan gebruiken, los van natuurlijk, hè, waar Dirk ons zeker, wat hij goed meegeeft, is van ja, je moet ook wel het vanuit een bepaald mensbeeld doen. En er heel duidelijk neerzetten van ja, waar zeg je, waar laat je de ander eigenlijk ja tegen zeggen?
Mm-hmm.
Wat zou je werkgevers die hier iets mee willen, mensen die hier wat mee willen, aanraden om mee te starten?
Ik zou, wat ik zelf altijd adviseer is, kijk naar welke functies je hiervoor open wil stellen. En bepaal een aantal. Want de meest gehoorde argument is voor mij, ja, dat is heel ongecontroleerd hoeveel mensen er komen. En zometeen moet ik heel veel mensen teleurstellen. Dus bepaal een aantal. En ga dan gewoon ondervinden. Ga maar gewoon eens één plek openzetten om te kijken hoe dat gaat.
Ja, Dirk?
Nou, zou het erg zijn als er heel veel mensen bij jouw bedrijf willen werken? Het enige wat je dan hoeft te organiseren.
Dat klinkt als een compliment.
Ik blijf in verbinding met je.
Mm-hmm.
En de volgende keer dat er een plek komt, bel ik je. En de keer erop weer. En de keer erop weer. Want dit is juist waar het om gaat. Vertel het verhaal aan elkaar. Hé, het bedrijf zoekt mij. Zoekt mij als mens. Ja, en als je helemaal solliciteert, vasthouden. En goed voor ze zorgen.
Mm-hmm. En hoe doe jij dat dan? Het grappige is, ik heb het de laatste ook nog, volgens mij in een van de vorige afleveringen over gehad. Ik vind het zo grappig dat als je kijkt hoe organisaties, bedrijven eigenlijk specifiek omgaan met klanten, dan hebben ze daar een heel systeem voor. Hè? Dat zijn klanten die willen ze leren kennen. Dan hebben ze klanten die ze kennen, waar ze wat aan willen verkopen. Daar hebben ze een heel systeem voor. Die onderhouden ze en daar doen ze allerlei dingen voor. Daar doen ze marketing voor en ze doen bijeenkomsten en dan gaan ze mee golfen. Alleen aan de supermarkten denken. Wat jullie allemaal niet doen om te zorgen dat wij daar blijven komen met allerlei giveaways en spaaracties. En dan heb je datzelfde met collega's die je keihard nodig hebt om je business te doen. En dan is er helemaal niks. Dan wordt er geen contact onderhouden. Er is niet een soort van fanbase waar je contact blijft houden. Die ook bij je mogen komen, ook als ze niet bij je werken. Hoe doen jullie dat?
Nou, er is fors meer dan helemaal niets. Dus er is wel regelmatig. Alleen het verschil is natuurlijk dat hetgene wat voor de consument georganiseerd wordt, is altijd in openbaarheid. Terwijl je juist, wat jij met je familie doet, dat is juist een intiem feestje. Dus dat proberen, in ieder geval als ik dat naar mezelf kijk, probeer ik dat ook juist klein te houden. Want ja, ik vind het altijd een beetje, ik bedoel, jij zet ook je kerst niet op een op alle sites, noem maar op. Nee. Dus het gaat, ik denk dat het ook een verschil is. Kijk, en natuurlijk moet je er goed voor zorgen, voor je team zorgen. Maar maak er ook niet een gimmick van. Maak er ook niet kijk mij eens even de show stelen omdat ik wat voor mijn collega's doe. Nee, maak er een soort intrinsieke behandeling van. Dat je zegt, joh, zo willen we met elkaar omgaan. En als het goed met je gaat, vieren we het samen. Gaat het minder goed met je, dan fixen we het samen.
Ja, maar ik bedoel ook dit. Zeg maar, jij hebt de lijst liggen van je open hiring. Daar zie je mensen opstaan. Er staan er, weet ik hoeveel op die bij jou willen werken. Dat is super fijn. En jij zegt, ja, dan moet je wel contact mee blijven houden. Want anders dan drijven ze weer weg.
Dat klopt. En dat is op dit moment nog een van de uitdagingen. Want als het gaat over tientallen of zelfs honderden mensen in deze situatie, dan is het best lastig om dat contact te houden. En dat maakt ook dat op bepaald moment de vacature dichtgezet moet worden. Want als je inderdaad 200 mensen op de lijst hebt op drie, dat contact, dat overspant je aandachtsgebied.
Ja. Rosanna? Mensen zijn ongelooflijk geïnspireerd geraakt. Onze luisteraar die denkt, ja, het moet anders. Het oude krakende systeem. A, het werkt niet meer. En B, eigenlijk geloof ik er ook niet meer in. Want ik stel inderdaad een hoop mensen teleur. En die wijs ik af. Nou, dat is al een hele nare... Een hele nare term eigenlijk. Dus ik wil het anders. Waar zou je ze adviseren om te beginnen?
Eigenlijk bij drie dingen. Voor de meeste gedragsverandering is dit een beetje hoe je het kan doen. Je hebt eigenlijk drie dingen nodig. Zelf de capaciteit om iets te doen. Je omgeving moet het oké vinden. Dus sociaal. Maar ook misschien moet je er wel de middelen voor hebben. En je moet de motivatie ervoor hebben. Dus ik zou eigenlijk daarbij beginnen. Ga eerst eens even wat lezen over open hiring en hoe het allemaal werkt. Probeer wat.
Er is een website voor, hè?
Ja, nou, een website kan je gewoon intypen straks. En dan weet je misschien al veel meer dan voor deze podcast. Ga eens praten met je collega's. Misschien kan je collega's wel meekrijgen om het samen op te zetten. En ga nadenken voor jezelf. Wat is je motivatie nou om dit te doen? En misschien kan je dat mensbeeld daar wel bij gebruiken. Misschien vind je het ook wel heel erg belangrijk om mensen bijvoorbeeld gelijk te behandelen.
Ja, mooi. Dat is een mooie drieslag. Het is wel een van de dingen, Dirk, die ik ook nog in mijn achterhoofd heb. Maar die misschien een hele nieuwe aflevering zijn. Maar daar komen we snel achter in de komende 2 minuten. Jij bent onderdeel van iets groters. Hoe heb je de ruimte om dit zo anders te doen dan hoe anderen doen?
Maar dat is misschien wel het mooiste bewijs. Het werkt. Dus het is namelijk zo dat ik doe dit nu, wat is het, 12 jaar? 12 jaar. Je kunt dit niet doen op het moment dat wij geld is een stigmavrij ruilmiddel, maar als het er niet is, dan stoppen goede ideeën ook.
Ja.
Dus het werkt, sterker nog, het werkt boven gemiddeld. Want ik doe dit juist in winkels waar het heel complex is, waar de omgeving misschien minder uitnodigend is dan gemiddeld.
Ja.
Dus volgens mij is het feit dat ik het doe binnen een groter geheel een bewijs dat het geen liefdadigheid is of filantropie, maar gewoon een...
En heb je om goedkeuring gevraagd of ben je gewoon maar aan de slag gegaan?
Nou kijk, je bent zelf... heb ik om goedkeuring gevraagd. Uiteindelijk heb ik overlegd. En is er de ruimte, maar uiteindelijk gaat het wel over ook met elkaar iets moois neerzetten.
Ja.
Dus dat is
mooi. Ik dank jullie zeer. We zijn weer een stapje verder gekomen in onze gezamenlijke zoektocht naar andere manieren om met mensen om te gaan. Natuurlijk, daar gaat dit programma überhaupt over in het werk. Maar zeker in het licht van die arbeidsmarkt die ons ook gelukkig maar, zou ik bijna zeggen, dwingt om op een andere manier ernaar te kijken. Dank Rosanne Nachtegaal en succes natuurlijk met je postdoc, want je bent al wel even bezig bij de Universiteit Utrecht. Kai Badhoorn van Olympia Werkvertrouwen, prachtige naam. En Dirk Slabbekoorn, dankjewel voor je mooie inzichten uit de dagelijkse praktijk. En daar blijf je natuurlijk lekker mee doorgaan. Wil je meer weten, dan kun je naar openhiring.nl, denk ik. Maar we zetten het wel in de show notes. Dan kom je zeker op de goede plek terecht. Dankjewel voor het luisteren.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.